Ja, Vader in de hemel, we danken u dat wij zo mogen zingen van die zaligheid en die blijdschap die wij in u hebben gevonden. Want gij zijt onze verlosser en gij laat nimmer varen het goede werk dat gij in ons begonnen zijt. En gij helpt ons ook voorwaarts door dit aardse leven heen tot we u zullen ontmoeten en u met eigen ogen zullen zien en ook allen zullen begroeten, al onze dierbaren die ons zijn voorgegaan en waar we van zongen. Ja, Jezus, dat zal een heerlijk weerzien zijn in heerlijkheid. Dat kunnen we ons eigenlijk nauwelijks voorstellen. Maar het mooiste daarvan is dat we u in heerlijkheid zullen zien. In heerlijkheid, Heer Jezus, die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Nou, we danken u, Heer Jezus, dat we op reis zijn naar hierboven. En we danken u dat we uw woord hebben en dat u door uw woord ons bemoedigt. En door uw woord tot ons spreekt. En we willen ook vragen of u dat ook zo vanavond, ja, of u dat vanavond ook zo aan ons wil doen. Zodat we bemoedigd zijn. En bemoedigd ook huiswaarts zullen gaan. En dat we dan weer rijk naar huis gaan. Hier niet opzien tegen het leven wat weer de komende week op ons wacht. Dat we elke dag beseffen dat u ons niet begeeft en ons niet verlaat. En dat gij elke polsslag eigenlijk bij ons zijt. En dat we voor niets en niemand hebben te vrezen. Dat u ons aan uw hart heeft gebonden en dat niets ons van u en van uw liefde kan scheiden. Daar willen we u eigenlijk al groot maken, voordat we uw woord gaan overdenken. Maar wilt u uw geest daarbij schenken aan ons allen, zodat we in volle vrijheid en vrijmoedigheid, ja, zo die woorden van u kunnen indrinken, zodat het een ingang mag vinden in ons hart, zodat we er werkelijk wat aan hebben, zodat we mogen drinken, Heer, van die heilstroom die uit uw zijde is ontsproten en die ook voor ons, die geweldige stroom van liefde, die geweldige stroom van genade, die daar ook voor ons stroomt, Heer. Geef ons dan geloofsmoed om vanavond ons daar ook persoonlijk in te werpen, zodat gij ons rijkelijk kunt zegenen, zodat we gereinigd en vernieuwd ook huiswaarts keren, niet zien op onszelf wie wij van nature waren, maar dat wij zien op hetgeen gij van ons gemaakt heeft. En ja, Heer Jezus, als we dat zien, dat wonderlijke werk, wat gij aan ons en in ons doet van dag tot dag, die innerlijke mens die gij vernieuwt van dag tot dag, ja, Heer Jezus, dan is dat te wonderbaar om te geloven, maar het is absoluut waar. Heer, maak het zo aan ons hart bekend, dat we niet zien op de omstandigheden, zien op onszelf, zien op eigen falen, maar dat we zien, Heer, op uw kracht en heerlijkheid. Hier wilt u ons dat zo vanavond schenken aan een ieder. En ons geloof zo opbouwen. We danken je, Jezus, voor de gelegenheid die we hebben om in alle rust zo uw woord te openen. Heer, help ons zo. Amen. Vanavond gaan we naar Jozua. En we gaan lezen in Jozua 1, vanaf vers 2, waar de Heere tot Jozua spreekt het volgende. Jozua 1, vers 2. En de Heere zeide: mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed. Trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land dat ik hun de Israëlieten geven zal. Elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten en tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. Niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts, nog naar links, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeinst het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.
heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig, sidder niet en word niet verschrikt, want de Heer uw God is met u overal waar gij gaat. Tot zover. Ja, de afgelopen keer hebben we met elkaar al gezien, en daar begint de Heer mee te spreken zo tegen Jozua in vers 3, dat elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden. En we hebben gezien dat dat een persoonlijke opdracht is, niet alleen aan Jozua, maar ook aan het gehele volk, dat zij dat land, een geweldig groot gebied, hè, wat hier omschreven wordt in vers 4, dat ze dat land erfelijk in bezit moeten nemen. En Jozua en ook de Israëlieten, die moesten dat persoonlijk toe-eigenen. Je moest je persoonlijk toe-eigenen, je erfdeel, dat wat de Heere je gaf. En we hebben ook gezien hoe je dat moest doen. Nou, eenvoudig, dat zegt het vers ook, vers 3. Dat moest je eenvoudig doen door je voet erop te zetten. En voor ons is dat ook zo, als wij de zegeningen van de hemelse gewesten, waar we mee gezegend zijn, als we die in bezit willen nemen, dan moet je als het ware een persoonlijke toe-eigening doen. Je moet als het ware je hand, hè, ik zal maar niet zeggen je voet, maar zeg maar dan je hand, op zo'n schriftplaats leggen, op zo'n tekst leggen. En dan moet je je persoonlijke toe-eigening. En dan pas is het iets van jezelf. En we hebben gezien, een ander kan dat niet voor je doen. Dat moet je zelf doen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Een ander kan zo'n zegen je alleen maar laten zien en het uitleggen en het verduidelijken. Maar het is voor ieder gelovige, voor ieder van ons persoonlijke verantwoordelijkheid om zo'n zegen ook persoonlijk je eigen te maken. Dat je er zelf uit gaat leven, zodat je hem opbergt in je eigen hart. En de Heer heeft heel veel om te geven. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Dat is nogal wat. Alle. Er is er geen één uitgezonderd. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. En zo was ook Israël rijk gezegend. Want als je ziet hoe groot dat land is hier in vers 4 omschreven. Het land wat de Heer aan de Israëlieten geven zal. Vers 2. Elke plaats die je voedsel betreden zal geef ik u. Zoals ik tot Mozes gesproken heb. En dan gaat hij het beschrijven. Vers 4. Van de woestijn en de Libanon, ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten, en dat was helemaal in het noorden, wat nu eigenlijk Syrië is, en de Libanon is, dat is het land der Hethieten, en tot aan de grote zee in de Bijbel is altijd de Middellandse Zee, heeft u dat precies misschien wel een beetje in het oog, de Eufraat is helemaal in het noorden, de Middellandse Zee is helemaal in het westen, de woestijn is helemaal in het oosten, en in het zuiden, daar kan je helemaal nog tot aan de Schelfzee rekenen, dat gehele land zal uw gebied zijn. Dus ze hadden een enorm gebied, wat ze in bezit moesten nemen. En zo hebben wij ook een enorm gebied, als je kijkt naar de hemelse gewesten, met al die geestelijke zegeningen daarin. Ja, dit gebied, dat werd al in de Bijbel eerder beloofd aan Abraham. Zoek het maar eens op in Genesis 15. Genesis hoofdstuk 15. Waar je vindt het Abrahamitisch verbond. En dat Abraham in diepe slaap is gebracht door de Heere. En dat de Heere dan dat verbond met hem sluit. Genesis 15, en ik lees dan maar vanaf vers 17. Toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Te dien dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Van de rivier van Egypte, dat is de Nijl, tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. En in vers 19, 20, 21 mag u lezen, want ik breek mijn tong daarover, maar het zijn al die volkeren die je in dat hele gebied kan vinden. En dat zijn er nogal wat. Hè? Dat zijn er nogal wat. Een groot gebied. En later zie je ook dat in Exodus en ook in Deuteronomium. dat allemaal nog eens uitgebreid wordt herhaald. En de Heer herhaalt het ook nog eens voor Jozua en het gehele land, hele volk Israël hier in Jozua 1. En dan zegt de Heer tegen Jozua erbij in vers 5. Niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Ja, we dienen goed te beseffen dat de Heere dit niet eigenlijk zegt tegen Jozua als in privé. Hij zegt het niet privé tegen Jozua dat dit alleen maar geldt voor hem. Nee, het is eigenlijk bedoeld voor niet alleen voor Jozua, maar voor heel dit volk. Jozua die treedt hier eigenlijk op, die wordt ook aangewezen als de leider van het volk. En wat voor hem geldt, dat geldt voor heel het volk. Niet alleen voor Jozua, maar voor geheel het volk. Niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Dat geldt voor ook het gehele volk. Want in vers 2 hebben we gelezen. Mijn knecht Mozes is gestorven, wel nu maak u gereed. Trek over de Jordaan hier, gij, niet alleen Jozua, nee, gij en dit gehele volk naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Dus het geldt niet alleen voor Jozua, alles wat we gelezen hebben hier in de verse 2 tot en met vers 9. Het geldt voor al de Israëlieten, gij en het gehele volk. Maar ja, we moeten wel beseffen dat hier Jozua wordt gezien als de leider, de nieuwe leider van het volk, die aangewezen wordt door de Heere. Nu Mozes, de knecht des Heeren, is gestorven en dat hij nu de leider wordt, ja, dat moet wat geweest zijn voor Jozua. Misschien beseffen we dat niet, maar dat hij voor deze job, om het zomaar te zeggen populair, door de Heere is verkozen, ja, dat had Jozua zelf nooit verwacht. Ja, kijk, God kiest altijd, als God iemand kiest in zijn woord, een nieuwe dienstknecht kiest in zijn woord, een nieuwe profeet kiest in zijn woord, dan kiest God altijd degene die eigenlijk niet zo in het oog lopen. God kiest altijd degene die de mens eigenlijk niet kiezen zou, waar de mens helemaal niet aan zou denken, dat zo iemand, ja, eigenlijk voor zo'n job heel geschikt zou zijn. Wat God altijd doet, tegen onze verwachting in, God kiest altijd het zwakke. Altijd het zwakke. En God heeft er blijkbaar altijd een behagen in, om het zwakke juist te gebruiken. Dat is een principe wat je zelfs in het Nieuwe Testament terugvindt, als de Heer Jezus vertelt en ook wel eens laat zien, dat er bijvoorbeeld een maaltijd wordt aangericht en allerlei genodigden komen er. En ja, wat is dan de begeerenswaardigste plaats om aan te liggen bij die maaltijd waar de Heer Jezus aan het hoofd zit? Waar vechten bijvoorbeeld de discipelen vaak om? Om welke plek vechten ze eigenlijk? Hebben ze vaak een beetje meningsverschil? Dat is, wie zit dan aan Christus' rechterhand? Dat is de mooiste plaats. Die je maar verkiezen kan. Maar wat doet de Heer? En wat zie je in de gelijkenissen vaak terug? Wat was eigenlijk een beeld wat heel bekend was onder Israël? Dat was als iedereen binnengekomen was, alle genodigden, die waren er dan. Dan was er ook iemand en die schaamde zich en die zat helemaal achterin. Die verkoos de laatste plaats. En die de laatste plaats verkoos, hoe deed de Heer dan? Die stond op. En die ging die man halen. En die haalde hem helemaal naar voren. En die zei toen, zet u aan mijn rechterhand. En dat is een goddelijk principe. Daar vind je in al die gelijkenissen die eindigen van vele eerste zullen de laatste zijn. Maar vele laatste zullen de eerste zijn. En dat is een goddelijk principe. Waarom is dat? Waarom kiest God nou altijd het zwakkere? Ja, God kiest het zwakkere. Omdat juist bij de zwakke tot uiting komt hoe groot Gods kracht in iemands wordt. Dat hij niet doet in eigen kracht, maar dat hij doet Met de kracht van de Heer. Dat eigenlijk de Heer het doet. Door hem heen. Zo kan God als het ware. Zo wil hij ook dat zwakke gebruiken. Daarom zegt Paulus ook. Als ik zwak ben, dan ben ik. Dan ben ik machtig. Op die wijze. Kan God zijn naam eigenlijk door het zwakkere te gebruiken. Verheerlijken. Sebastiaan de Graaf die heeft laatst. Toen hij hier sprak. Heeft hij mooi laten zien. Dat Saulus van Tarsus, die later Paulus werd, maar ondanks dat hij een Paulus werd, was Paulus toch eigenlijk een zwak mens in zijn optreden. Paulus was zich heel pijnlijk bewust van zijn beperkingen. Het was geen man die echt een geweldig spreker was, die mensen kon boeien, helemaal niet. Zo was de man niet. Hij kwam helemaal niet sterk over, en Sebastian heeft toen verschillende teksten ook gelezen met ons, uit het Nieuwe Testament, waar dat allemaal naar voren komt. Dat Paulus zegt, ja, ik kom nooit met schittering van woorden. Ik kom in zwakheid tot u. En als je verder kijkt in de Bijbel, als je bijvoorbeeld naar Gideon gaat kijken. Ja, wat was Gideon eigenlijk voor iemand? Nou ja, als je nou een geslacht onder Israël ging opzoeken, wat helemaal niet in het oog viel, eigenlijk het geringste geslacht onder heel het volk Israël. En als je nou bij het geringste van het geslacht ging kijken en je ging dan op zoek gaan naar de jongste in dat geslacht, bij wie kwam je dan terecht? Dan kwam je terecht bij Gideon. Helemaal niet een man die in het oog zou lopen. En als Israël dan als het ware verdrukt wordt door Midian, door de Midianieten, dan zie je dat de Heere hem vraagt om als rechter notabene op te treden. Maar Gideon die is het best van doordrongen dat hij eigenlijk helemaal niks voorstelt onder Israël. Die zegt, moet ik dat zijn? En de Heer heeft heel veel voor nodig in Richteren om Gideon over te halen. U kent dat wel, maar zoek het anders maar eens op in Richteren 6. In Richteren 6. En ik vind het zo mooi dat ze dan, wat er staat bijvoorbeeld, als die engel des Heren dan komt, om hem te roepen, dan staat er in vers 12 van Richteren 6, de engel des Heren verscheen hem en zei tot hem, de Heere is met u, gij dappere held. Nou, die Gideon die is compleet van zijn stuk. Ik, een dappere held. En als de Heer hem dan zo roept, dan zegt hij in vers 15. De Heer zegt, ik zend u immers. Maar hij zeide tot hem, och Heere, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse. En ik ben de jongste van mijn familie. Maar dat wilde juist de Heer zo graag. Hij kiest altijd de geringste. Hij kiest altijd de jongste. Ja, dat was eigenlijk bij David ook zo. We kennen het verhaal wel, dat Samuel door de Heere wordt gezonden om iemand tot koning te zalven, omdat het volk een koning wilde hebben. En dan gaat hij naar vader Isaïe, en Isaïe, die vader, die laat dan al zijn zoons de revue passeren, en het waren allemaal hele kloeke mannen. Dat zag er allemaal geweldig uit, de een na de ander, joh, die binnenkwam en Samuel dan steeds, nou dat is hem. En de geest des Heren zei, nee, dat is hem niet. En één voor één gaan ze allemaal voorbij, dat hele gezin, al die broers die komen voorbij. Ze beginnen bij de oudste, maar die zijn het allemaal niet. En opeens is het met dan in het hart, dan zegt Samuel, maar zijn ze allemaal al voorbij geweest dan, vader Isaïe? Ja, zegt Isaïe, ja, nou ja, er is er nog één. En dat is David, de jongste. En waar is die? Nou, die is er niet. Die zit op het veld bij de schapen. En die jonge knul moet worden gehaald. En ja, Samuel die is gewoon verbijsterd dat hij David moet salven tot koning van Israël. Dat is wat de Heer altijd doet. Dat is niet wat de mens doet. Want Samuel, ja, die had wel een geweldige liefde, want hij zag helemaal zitten wie eigenlijk de koning van Israël moest zijn, naar de mens gesproken. En wie was dat? Ja, dat was koning Saul. Dat was een boom van een kerel. Die was een kop groter dan alle anderen en die viel gelijk op. En Saul was helemaal weg van hem. En niet alleen Samuel hoor, heel het volk vond hem geweldig. Maar David, zo'n jong jongetje. Dat kan niet waar wezen. En toch was David het. Gods keus viel op David. En zo moeten we ook voorstellen, had Jozua er nooit van gedroomd dat hij zoveel eer zou krijgen dat hij Mozes zou opvolgen als leider van het volk. Ja, hij was altijd tevreden geweest met eigenlijk het dienen van Mozes. Als je aan Jozua zou vragen, joh, wat ben je? Zeg, ja, ik ben de dienstknecht van Mozes. Ik draag hem zijn mantel na en zijn staf enzovoort en ik zorg voor hem. Ik ben een dienaar van hem. En als, ja, ik ben heel tevreden met die plaats hoor. En als Mozes door voor de Heere de berg op moet, hè, de Sinaï op moet, ja, nou ja, dan ga ik met hem mee. En zegt Mozes halverwege de berg, joh, je moet hier op me wachten. Nou, dan ga ik heel braaf wachten en ik ben er heel tevreden mee. Dan gaat Mozes ziet dan omhoog gaan en die gaat dan die wolk in en die gaat met de Heere spreken. Ja, ik niet, ik ben maar een dienaar van Mozes. Zo keek hij naar zichzelf. Hij schatte zich gewoon gering. En hij was er heel tevreden mee. Hij zorgde goed voor Mozes. En Mozes zei bijvoorbeeld bij de tent der samenkomst. Zei hij, ja, ik moet voor zaken, moet dit en dat onder Israël doen. Joh, kan jij de tent bewaken? Nou, dan bewaakte hij die tent des Heren. Dan was hij daar, dan kon je hem daar vinden. Hij stelde zich heel gedienstig op. En hij had er nooit van durven dromen dat hij door de Heere verkozen zou worden om Mozes op te volgen als de knecht des Heeren en leider te worden voor van heel het volk Israël om zo het land Kanaan in te trekken en dat land te beërven. Het is trouwens wel heel erg mooi als je de parallel ziet, want daar ben ik door, ja, plotsklaps ook een beetje achtergekomen als je erin verdiept, want toen las ik opeens dat Flavius Josephus vertelt hoe oud Jozua is geweest. De Bijbel vertelt dat niet. Maar Flavius Josephus zegt dat hij volgens de Joden ongeveer 40 jaar oud was toen de uittocht uit Egypte plaatsvond. En dat hij ook ongeveer zo'n 40 jaar oud was toen hij als een van de verspieders het land Kanaan ging verspieden. Nou ja, Israël weigerde de ongeloof om dat land te beërven. En we weten wel, ze kregen een oordeel dat hun lichamen zouden vallen in de woestijn. En ongeveer zo'n 39 jaar hebben ze daar bijna 40 jaar rondgezworven in de woestijn. Dus hoe oud is Jozua nu volgens Flavius Josephus? Nou, ongeveer zo'n 80 jaar. Dat is wel heel bijzonder, want dan zie je opeens een hele sterke parallel met het leven van Mozes. Want Mozes, hoe lang heeft hij achter de schapen aangelopen, hè, in de woestijn bij zijn schoonvader? Hè? Ja, ongeveer 40 jaar voordat de Heer hem riep om naar Egypte te gaan. Hè, enzovoort. En de totale leeftijd van Mozes is ongeveer 120 jaar. Hij is 40 jaar is hij bij de farao geweest. En hij is 40 jaar heeft hij achter de schapen bij zijn schoonvader aangehold. En 40 jaar heeft de Heer hem gebruikt om eerst het volk uit Egypte te doen uittrekken. En daarna met dat volk heeft hij 40 jaar omgezworven in de woestijn. Hier dus een hele sterke parallel tussen Jozua en Mozes. Ja, toen ook Mozes hoorde dat hij van de Heere Kanaan niet binnen zou mogen gaan, toen was natuurlijk niet alleen Mozes daar bedroefd over, maar ongetwijfeld ook Jozua. Jozua was ook daardoor diep bedroefd dat zijn meester moest sterven. En dat hij alleen vanaf een bergtop het land Kanaan mocht overzien. Maar de gedachte alleen al dat hij Mozes zou opvolgen, ja, dat is nooit bij hem opgekomen. Zoveel verantwoordelijkheid, dat kon Jozua zich gewoon niet zelf voorstellen, zou hij nooit op zich kunnen nemen. En moet ons ook realiseren dat zelfs Mozes niet aan Jozua dacht dat Jozua hem zou opvolgen. Als je naar Numeri gaat, naar Numeri 27. Numeri 27. Dan staat er in vers 16. Numeri 27 vers 16. Vers 15. Toen sprak Mozes tot de Heere. De Heere, de God der geesten van alle levende schepselen, stellen over de vergadering een man die voor hun aangezicht uitgaat en die voor hun aangezicht ingaat en die hen doet uittrekken en hen weer terugbrengt, opdat de vergadering des Heeren niet zij als schapen die geen herder hebben. Mozes spreekt hier tot de Heere. Mozes bidt hier. Ja, duidelijk is dat Mozes helemaal niet aan de Heere zegt. Heere, goed, ik mag Kanaan niet binnentrekken, maar het volk heeft een leider nodig. Nou, wie is er beter voor geschikt dan Jozua? Ik stel Jozua voor. Nee, hij heeft het helemaal niet over Jozua. Hij heeft er wel voor dat de Heere een man moet aanstellen enzovoort. Maar hij denkt niet aan Jozua. Vermoedelijk is ook bij dit gebed, dat kan je wel opmaken uit het verband, is Jozua hier gewoon bij. Mozes bidt, en vermoedelijk heeft Jozua erbij gestaan, of erbij geknield geweest, en bidt hij gewoon met Mozes mee. Het is ook zijn gebed. Maar in ieder geval, ondanks dat misschien wel Jozua meebad, hij dacht helemaal niet aan zichzelf. Ja, aan wie heeft Mozes en Jozua waarschijnlijk gedacht? Nou, ze hebben waarschijnlijk gedacht bijvoorbeeld aan Caleb. Als je naar de mens, vanuit de mens gaat redeneren, wie zou dan uitstekend geschikt zijn geweest om het volk Israël in Kanaan te brengen? Nou, dan denk je aan Caleb. Of dan denk je bijvoorbeeld aan de priester Eliezer. Ook een hele bekende man. Of misschien wel een van de zonen van Mozes. Maar laten we eerlijk zijn. Meestal zijn die zonen, die zitten toch wel een beetje te kijken als zij eigenlijk ja, misschien wel degene zijn die hun vader moeten opvolgen. Niet waar? En die achten zich vaak heel geschikt en die roeren zich. Dat is altijd zo. Dat zie je in de politiek ook. He, zonen die volgen vaak hun vader na. Kijk maar naar Sarkozy met zijn zoon nu tegenwoordig. He, of kijk maar in Egypte, was ook op het journaal. He, dat daar, hoe heet die, Mubarak. He, ja, die kijkt weer naar zijn zoon, want dat is toch eigenlijk wel de geschikte opvolger om de volgende president van Egypte te worden. Nou, dat was met Mozes waarschijnlijk ook het geval. He, die zonen die had hij al een tijdje, die waren leuk op leeftijd. Jonge, kloeke mannen, nou wat wil je nou nog meer? Daar wordt tegenop gekeken. Maar stuk voor stuk waren het wel vanuit de mens geredeneerd. Misschien allemaal wel personen die daar geschikt volgens ons voor waren. Maar voor de Heere niet. Want de Heere geeft gelijk antwoord in de vers erna. Lees maar, nummer 27 vers 18. Toen zeide de Heere tot Mozes, neem u Jozua de zoon van Nun, een man van geest vervuld, en leg hem uw hand op, en stel hem voor de priester Eliezer en voor de gehele vergadering, en geef hem in hun tegenwoordigheid uw bevelen, en leg op hem van uw heerlijkheid, opdat de gehele vergadering de Israëlieten het horen. Zo. Maar ik denk dat toen Jozua dit antwoord van de Heere zelf hoorde, dan moet je je voorstellen wat er dan met jou gebeurt. Wat er dan met Jozua gebeurde. Ik denk dat hem de moed letterlijk in de schoenen zonk. En dat is ook de hele reden dat we hier in Jozua 1 uitgebreid lezen dat de Heere Jozua moed inspreekt en bemoedigt en hem oproept tot vier keer toe. Wees sterk en moedig. Maar misschien is dat wel opgevallen. Dat komt herhaaldelijk terug hier in Jozua 1. Het wordt zelfs in Jozua 1 zelfs vier keer genoemd. In vers 6, lees maar mee. Wees sterk en moedig, want gij zult het volk het land doen beërven. Zo in vers 7. Alleen, wees zeer sterk en moedig. En zo ook in vers 9. Hè, heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. En zelfs in vers 18, komt het ook nog een keer terug, dat hebben we al niet gelezen aan het begin, maar vers 18. Ieder die uw bevel weerstreeft en niet hoort naar uw woorden, wat gij hem ook bevelen zult, zal ter dood gebracht worden. Alleen, wees sterk en moedig. Zo, dat is niet voor de poes. Wees sterk en moedig, Jozua. En Jozua had deze oproep nodig, net zoals wij dat ook op zijn tijd nodig hebben, dat de Heer dat tegen ons zegt. Wees sterk en moedig. Want hij voelde zich nietig als een worm. Hoe moest hij in vredesnaam Israël het beloofde land inleiden? En als je dan ziet op jezelf, dan zinkt inderdaad een moedje in de schoenen. Want wie ben je nou eigenlijk? En het bijzondere in de Bijbel is dat bij elke roeping, hier zie je eigenlijk de roeping van Jozua. In Numeri, samen met Jozua 1. Ja, als je naar die roepingen kijkt van die Bijbelse personen, of het nou profeten zijn, of zoals hier leiders van het volk, stuk voor stuk voor stuk, als die roeping dan opgetekend staat in de Bijbel en je verdiept je erin, bijvoorbeeld bij Jesaja, of Jeremia, of Ezekiel, of noem die andere profeten allemaal op. Als het opgetekend staat in de Bijbel, lees je altijd dat ze zichzelf eigenlijk totaal ongeschikt vinden. Dat ze vinden dat het een veel te zware taak voor ze is. En steeds moet de Heer wat aan ze doen. En met ze doen. En ze moet inspreken. Zo ook Jozua. En zo ook vaak ook ons. Waarom koos de Heer nou bijvoorbeeld Caleb niet? Waarom nou niet Caleb? We weten dat er twee verspieders waren. Jozua en Caleb. Ten opzichte van die andere 10. Die wel geloof hadden. Dat de Heer het beloofde land zou kunnen geven. Die 10 niet, maar Caleb en Jozua wel. En Caleb, ja, wat was Caleb voor een man? Ja, Caleb was een enorme krachtpatser. We komen Caleb nog wel tegen. Tegen Caleb hoefde je niet te zeggen, Caleb, wees sterk en moedig. Want dat was hij zelf al. Dat was een krachtpersoon. Met Caleb viel niet te spotten. We weten, Kanaan zat vol met Enakieten. Vol met reuzen. Een bepaald deel van Kanaan, een bepaald gebied bij Hebron, daar had vader Anakim zijn zonen. Dat waren reuzen. Die waren half engel, half mens. Dat kan je hem onderzoeken in de Bijbel. Dat gaan we nog wel doen. Waar die Enakieten vandaan kwamen. Daarvoor was iedereen bang. Maar Caleb niet. Maar Caleb viel niet te spotten. En Caleb ging eraf. En Caleb heeft daar korte metten met ze gemaakt. Hij heeft ze gewoon kort en klein geslagen. Letterlijk en figuurlijk. Hij heeft ze de dood ingejaagd. Caleb deinsde nergens voor terug. En tegen Caleb hoef je dus helemaal niet te zeggen. Caleb, wees sterk en moedig. En sidder niet en verschrik niet. Nou, die man die liet zich niet verschrikken. Echt niet. Maar daarom was hij ongeschikt. Ongeschikt. Daarom? Ja, daarom. Dat moeten we aan onszelf ook eens denken. Want vaak zijn wij als mens veel te sterk van onszelf. Soms zijn we veel te sterk van onszelf. Soms zitten we veel te veel vol met eigen plannen. Dat we van alles willen ondernemen. En denken ook alles te kunnen. En vaak moet de Heer, als de Heer ons gebruiken wil, moet hij ons vaak leegmaken van onszelf. En ons eigenlijk bevrijden van onze eigen inzichten. We moeten leren op de Heer te vertrouwen. En wat zegt de Heer daarbij? En vertrouw op uw eigen inzicht niet. Maar dat is moeilijk. En vooral voor krachtpatsers, als een Caleb. Ja, dat is moeilijk. En de Heere moet ons eigenlijk leren, steeds in ons leven, dat we niet ons vertrouwen moeten stellen in eigen kunnen. En dat we niet denken, ik zal wel effen, en ik kan wel effen. Ja, dat zit bij ons er gauw in. De Heere moet ons vaak eerst nederig maken van hart, en ons soms terugbrengen door de omstandigheden tot een stof der aarde. En zo gebruikt vaak de Heere allerlei moeilijke omstandigheden in ons leven, om ons als het ware nederig te maken. En dat we uiteindelijk ons beseffen dat we maar stof zijn. Dat we maar heel nietig zijn. Dat we niks voorstellen. En misschien dan kruip je misschien letterlijk wel door een stof de aarde heen. En dan roep je om kracht, dan roep je om hulp. Maar dan is precies de Heer die dan zegt van, en daar wil ik je hebben. Dan ben je pas leeg van jezelf. En nou pas kan ik je gebruiken. Nou pas kan ik mijn krachtje geven. Nu pas ben je zwak. En als je zwak bent, dan ben je machtig. Dat is wat de Heer, de weg die de Heer in ons leven toelaat. Door de omstandigheden en situaties in ons leven heen. Zodat wij eigenlijk bruikbaar worden in zijn hand en hij zijn naam door ons leven heen kan verheerlijken. En als de Heer had het daar, en dan richt hij ons op, geestelijk richt hij ons op, en dan volvoert hij in onze zwakheid zijn kracht. En hij gebruikt ons. Ja, als Gideon tot het grootste geslacht van Israël had behoord, en hij de oudste zou zijn geweest in zijn vaders huis, dan was hij nooit richter kunnen worden. Dan had hij ook nooit de Midianieten verslagen in zijn eentje. Als David de belangrijkste en de oudste was geweest in dat geslacht en de grootste, een kop groter dan de rest, had hij dan ooit Goliath verslagen met de hulp van de Heer? Nee. Dan had hij een eigen kracht willen doen tegen Goliath. Nou, dan leid je de nederlaag hoor. Als Paulus nooit een zwakke verschijning was geweest, maar een briljant spreker dat iedereen aan zijn lippen hing, wat hadden we dan ooit gehad van Paulus? Dat ik nooit die 14 schitterende brieven van hem gehad. Die uiterst sterk zijn, die schitterend zijn van inhoud. Omdat de Heere hem gebruikt als de doorgever van de geheimenissen Gods. Dat moeten we beseffen. Dat Jozua ja, eigenlijk opkeek en tegen die taak en het heel zwaar vond, ja, dat is begrijpelijk. Het was geen lichte taak die hij kreeg. Mozes had ook geen lichte taak. Mozes moest het opnemen tegen de farao van Egypte. En tegen heel het Egypte-land. In die dagen eigenlijk het grootste rijk wat je in de wereld kon vinden. En de farao was eigenlijk de machtigste man van de wereld. Die het grootste leger ook op de been kon brengen. Daar moest Mozes het tegen opnemen. Maar Jozua stond ook niet tegen een. Moest die ook niet opstaan tegen een vijand die zo gering was. Dat waren die Kanaanitische volkeren. Die je in Genesis 15 zo uitgebreid kon lezen bij Abraham. Kanaanitische volkeren waar een luchtje aan zit. Omdat ze allemaal afstammelingen zijn van die Anakim. Die Enakieten. Die enorme grote mensen. Half engel, half mens. Reuzen. Mannen van naam. Maar ze zijn voor de zondvloed daar geweest. Maar ook daarna staat er in Genesis 6 vers 4. En zo deden ze zich ook in die tijd voor als onoverwinnelijk. Als mensen die, ja, die in de geestelijke dingen veel krachten bezaten. Daarom moest Jozua kracht worden ingesproken. Daarom moet ons ook kracht worden ingesproken. Daarom staat er tot Wierke toe, wees sterk. Wees sterk. Ook wij moeten sterk zijn, want de gelovige is altijd verwikkeld in een strijd. Altijd verwikkeld in een strijd met een geestelijk aspect. Efeze 6 zegt het toch ook, dat het een strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden. En in feite was de strijd van Jozua en het volk Israël ook niet tegen vlees en bloed. Aan die Enakieten, daar zat een aspect aan dat het een geestelijke strijd werd. En hoewel wij vaak op het eerste gezicht denken dat we alleen maar de strijd hebben met vlees en bloed, ja, is het een geestelijke strijd. En ook wij moeten sterk zijn. Want, ja, Paulus zegt ons ook in Efeze 6, en zet er eens een streepje onder in uw Bijbel. In Efeze 6, vers 10. Daar staat voorst, wees krachtig in de Heere, in de sterkte zijner macht. Krachtig zijn in de Heere, niet in jezelf, maar in de Heere. En in de sterkte van zijn macht. Je moet dus ook sterk zijn. Ook wij moeten sterk zijn. En Israël en Jozua ook. Als je gaat lezen, zullen we het voor de tijd niet doen, maar als je gaat lezen in Jozua 17 vers 16, dan kom je erachter dat er wordt gesproken dat de Kanaanitische volkeren ijzeren wagens hadden. IJzeren wagens, ijzeren strijdwagens. Ze konden ook een enorm wagenpark, zeg maar, van strijdwagens op de been brengen. Een geweldig leger. IJzeren strijdwagens. Wij zouden tegenwoordig zeggen, in de moderne vertaling, tanks. Zeg maar tanks. waarmee ze konden aanrollen. Als je in Deuteronomium 1 vers 28 gaat kijken, laten we dat dan maar eens even doen dan. Dan wordt ook een schildering gegeven van deze volken en hun kracht. Deuteronomium 1 vers 28. Er staat, waarheen trekken wij op? Onze broeders hebben ons hart doen smelten met de tijding. De mensen zijn groter en langer dan wij. De steden zijn groot en hemelhoog versterkt. En ook hebben wij daar Enakieten gezien. Ja. Let er ook op, hè? Die steden zijn versterkt, zijn groot. En ja, die muren die zijn hemelhoog, zo hoog zijn die muren eigenlijk. Ja, vestingen, steden die bijna oninneembaar zijn. Daarom moesten ze sterk zijn. Niet in eigen kracht, maar in de Heer. Jozua ook. Wees sterk, zegt de Heer tegen hem. Tot 4 keer toe. Wees sterk en moedig. Wat is dat, moedig zijn? Wat is dat voor iets? Nou, het is wel mooi vertaald. Wees sterk en moedig. Maar datzelfde Hebreeuwse woord wordt ook gebruikt hier vlakbij Deuteronomium 1 in Deuteronomium 2. Zoek dat maar eens op. Deuteronomium 2 vers 30. En in vers 30 van Deuteronomium 2 is het als volgt gebruikt. Er staat, doch Sion, de koning van Gesbon, wilde ons niet door zijn gebied laten trekken. Want de Heere uw God verhardde zijn geest, let nu op, en verstokte zijn hart, ten einde hem in uw macht te geven, zoals dit heden het geval is. Verstokte zijn hart. Daar staat hetzelfde in het Hebreeuws als in Jozua 1. Wees moedig. En hier is het vertaald met verstokte zijn hart. Ja, dat geeft precies eigenlijk weer wat het Hebreeuwse woord in zich heeft. Een dienstknecht des Heren moet moedig zijn in de zin van hij moet streed zijn. Hij moet recht door zee zijn. Niet verleid kunnen worden met allerlei omwegen. Nee, streed, recht door zee. Onvermurfbaar. Daar valt niet, een dienstknecht des Heren, daar valt niet mee te spotten. Een dienstknecht des Heren moet zich nooit van de wijs laten brengen. Hij gaat nooit marchanderen. In de politiek is het een en al gemarchandeerd. Maar bij een dienstknecht des Heren kan er niet worden gemarchandeerd. Hij blijft onbewegelijk staan in het werk des Heren. Hij blijft pal staan voor de waarheid. En hij wijkt niet naar links en hij wijkt niet naar rechts. Hij wijkt geen duimbreed. Dat is ook in die geestelijke strijd wat je moet doen allemaal. Efeze 6, lees dat er maar bij. Efeze 6. En dat geeft het eigenlijk ook goed weer wat de houding moet zijn. Efeze 6. Vers 13. Als uitgelegd wordt dat we geen strijd hebben met vlees en bloed, dat we die wapens in Gods aan moeten hebben. En dat we te maken hebben met overheden en machten, wereldbeheersers deze duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten. Vers 13. Neem daarom de wapens in Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Je moet stand houden. Eigenlijk staat er, je moet gewoon blijven staan. En geen duimbreed wijken. Je staat voor de waarheid. En je doet geen water bij de wijn. Nou, dat valt niet mee, hè? Op het christelijke, en dan valt dat niet mee. Om paal te blijven staan voor de waarheid. Als je dat doet, nou, als je niet een beetje meebeweegt, om een goede vriend te blijven met iemand die misschien iets anders denkt. Oeh. Ja, maar dat is de geestelijke strijd. Niet wijken. Naar links of naar rechts. En dat vind je eigenlijk ook in Jozua 1 zo sterk terug. Lees maar vers 7. Want hij moest niet alleen, staat er in vers 7, sterk zijn en moedig zijn. Maar staat ook, en handel nauwgezet, overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts, nog naar links. Niet naar rechts, nog naar links. Onbewegelijk blijven staan. En voor die waarheid uitkomen. En die waarheid niet geweld gaan aandoen. En gaan marchanderen. Ja, hoe kunnen we dan zo sterk zijn in de Heer? en zo moedig zijn, dat we pal blijven staan voor de waarheid.
Ja, omdat de Heere zegt hier in vers 5, ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Alleen zo kan je sterk blijven en moedig zijn. Want de Heere begeeft je niet en de Heere verlaat je niet. En zoals de Heere Jozua en het volk Israël nooit verlaten heeft, zo zal de Heere ook ons in ons leven nooit verlaten. Die tekst is niet alleen iets in vers 5 hier, waar staat, niemand zal voor u stand houden al dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten, wees sterk en moedig. Dat is niet alleen voor Jozua het geval, niet alleen voor Israël het geval, dat is ook voor ons het geval. Het wonderlijke is dat vers 5 wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Namelijk in Hebreeën 13. Lees maar mee. Hebreeën 13, daar wordt vers 5 aangehaald. Hebreeën 13. Vers 5. En lees ook dan vers 6 er maar bij. Hebreeën 13 vers 5. Laat u wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want hij heeft gezegd, en dan krijg je die aanhaling, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Ja, daarom kunnen we zo rustig zijn in ons leven. Zo'n kalm gemoed krijgen. Dat we niet alleen sterk zijn en moedig zijn. Dat we pal blijven staan voor de waarheid. Maar waarom kan het zo zijn? Omdat we die tekst ook naar ons toe kunnen trekken. Want hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. De Heer is ons altijd nabij. En daarom kunnen we vol vertrouwen naar de toekomst tegemoet zien. En voor het heden kunnen we ook heel tevreden zijn met wat we hebben. Er staat hier ook, hè? Wees tevreden met wat gij hebt. En laat u wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Hè? Dat wil zeggen eigenlijk dat je niet op eigen voordeel uit bent. Dat is onbaatzuchtigheid. Niet op eigen voordeel uit zijn. En waarom? Omdat de Heer daar in ons leven is. Hij begeeft ons niet. Hij verlaat ons niet. En staat in vers 6, daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper. Ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Let ook op de omschakeling hè, hier, wat er gebeurt in die versen 5 en 6, van het u naar het wij en daarna naar het ik en het mij. Dat is nou een toe-eigenen van zo'n vers. Je hand erop leggen en je persoonlijk toe-eigenen, dan pas is het van jou. En nu heb je de keus. Ieder voor zich, ik ook, heb hier de keus. Wat ga ik met die tekst doen? Blijft de tekst dat de Heere zegt in vers 5, want hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten, u. Daarom kunnen wij, dat kunnen wij, dat is onze verantwoordelijkheid, daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, en dan wordt het persoonlijk, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Wordt het nou een ik vanavond? Wordt het nou mij? Of blijft het u? Blijft het in de Bijbel? Of slaan we zo'n tekst op in ons hart? Eigenen we hem persoonlijk toe? Daar gaat het om. Verder is hier de conclusie ook eigenlijk dubbel. De conclusie, daar zitten twee kanten aan. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen aan de ene kant. De Heer is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Je ziet op de Heer, hij is een helper. Hij begeeft ons niet. Hij verlaat ons niet. Daarom vrezen we niet. Dat is de kant van de Heer. De Heer is mij een helper. Dat je dat zegt. Maar de andere kant is dat je kijkt, als je kijkt naar de mens. Wat zou een mens mij doen? Ja, wat zou een mens je nou doen? Er zit heel veel kracht in hoor.
Voor Jozua zat er heel veel kracht in, maar voor ons ook. Maar die tekst is genomen uit Jozua en is in deze tijd gebracht. Maar hoe gaan we daarmee om? Wat zou een mens mij doen? Is het zo praktisch voor ons geworden? Daar gaat het om. Paulus later, die heeft nog het verder uitgebreid in Romeinen 8. Laten we dat maar lezen. Romeinen 8, daar hoop ik dan aanstaande zaterdag over te spreken. Maar misschien kom ik er nog ineens aan toe. Maar Romeinen 8, vers 31. Waar staat? Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ja, wat zou een mens mij doen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorven, en wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. De Heer is mijn helper. Wat zou een mens mij doen? En niet alleen wat zou een mens mij doen, wat zou de duivel me kunnen doen? Dan gaat het ook verder hoor. Dan staat in vers 35, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als lastschapen. Ja, dat is die geestelijke strijd. En die is niet mis. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft lief gehad, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, tot de duivel in kluis, ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is heel persoonlijk gemaakt. De Heer is mijn helper. Wat zou een mens mij doen? Wat zou een schepsel mij doen? Kan iemand ons scheiden van de liefde van de Heer Jezus en van de Heer Jezus zelf? Als God voor ons is, wie zal het wagen tegen ons te zijn? Die krijgt met God zelf te maken. Die krijgt met Christus te maken. En hij is ons een helper. Dat maakt ons eigenlijk onoverwinnelijk. Niet in eigen kracht hoor. Maar in de sterkte zijn er macht. Dan zijn we krachtig in de Heer. Ja, daaraan moeten we alles in ons leven, nou verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid of zwaard, wat ook de situatie is, we moeten alles in ons leven eigenlijk geestelijk beoordelen. In een geestelijk perspectief zien. Net zoals er bij Jozua, bij het innemen van Kanaan. Ja, dat het een geestelijk aspect is. Zo is er in ons leven ook steeds dat geestelijke aspect. Het is een geestelijke strijd. Het doet ons aan ons wel voor, die verdrukking, die benauwdheid, die vervolging, die honger, naaktheid of gevaar of het zwaar. Het doet zich allemaal voor als mensen, maar er zit iets achter. Het is een geestelijke strijd, niet tegen vlees en bloed. En ze moeten alles leren geestelijk te beoordelen. En hoe kunnen we dat doen? Ja, dan moeten we niet alleen sterk zijn en niet alleen moedig zijn. En Paul dus blijven staan voor de waarheid. Maar dan moeten we ook het woord des Heren nemen en alles aan dat woord van God toetsen. Dat staat er ook in vers 6 en 7. Van Jozua 1, wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen, wees sterk, wees zeer sterk en moedig, en wordt het uitgebreid, want het is niet alleen maar sterk zijn en moedig zijn, maar staat erbij, en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts, noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. Er komt dus iets bij. Je moet niet alleen sterk zijn en moedig zijn, maar je moet ook nauwgezet handelen van wat er geschreven staat in zijn woord. En je moet daar niet van afwijken, naar links of naar rechts. Dat is heel anders dan de wereld erover denkt. Hoe denkt de wereld erover? Wat bewondert de wereld? De wereld bewondert de vrije denker. En je hoeft de tv maar aan te zetten en de programma's over je heen laten gaan, vooral de actualiteiten, zenders en uitzendingen en programma's, en dan word je geconfronteerd met het vrije denken. En men vindt het geweldig als er iemand is die alles denkt en alles zegt en alles schrijft wat hij wil. De wereld vindt het geweldig als je tolerant bent. En tolerantie wordt verheerlijkt. Niet alleen de vrije denker wordt verheerlijkt, maar ook elk mens die vrij doet wat hij wil. En die alles doet wat hij denkt te kunnen doen. En laat er wel zijn, vooral als daar iemand is die de geboden des Heren vertreedt, die de normen en de waarden van God, die eigenlijk ieder mens ethisch in zich heeft, als hij die normen en waarden overboord smijt en daar de draak mee steekt en nog een stapje verder gaat en eigenlijk het geloof in God en het bestaan in God belachelijk maakt. Oh, wat een applaus krijg je dan van de wereld. Romeinen 1, daar heeft Paulus het over aan het eind. Hè? Zij schenken ook nog een bijval aan een ieder die dan zo is. Een bijval, applaus. Ja. Dat kan je in elke actualiteitenprogramma op tv zien. Dan mag alles, en kan alles vooral. Hè? Alles mag, alles kan. Tolerant zijn. Maar wij dienen sterk te zijn en moedig. Alles aan het woord van God te toetsen en daarvan niet af te wijken naar links of naar rechts. En niet te marchanderen. We dienen ons te omgorden met de waarheid. Dat is ook wat Paulus in Efeze zegt. Hè? Omgord je met de waarheid. Dat is waar je kleding opnemen en dat als een soort riem om je heen doen. Je omgorden met de waarheid. En wat moet je ook doen? Dat is wel het mooiste wapen wat in Efeze 6 wordt getoond. Dat gaan we niet allemaal lezen, maar u kent dat wel. Is het zwaard des geestes. En er staat erachter, dat is het woord van God. Dat moet je leren hanteren. En zo stond Jozua ook Kanaan in te nemen. En zo staan wij eigenlijk ook Kanaan in te nemen. Want de Heere zei tegen hem, joh, je moet gaan leren zwaard vechten. Zwaard vechten was voor hem, dat is heel duidelijk hier in vers 7. Handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mij Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, naar rechts nog naar links, omdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. En er wordt al verduidelijk vers 8. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht. Dag en nacht overpeinzen. Die man moet toch vechten. Die man die moet toch leren om een goed generaal te zijn. Die moet toch troepen, moet hij toch aanvoeren. Nee, zegt de Heer, nee. Hij moet het wetboek van Mozes, moet hij dag en nacht overpeinzen. Is met u en met mij ook zo. Dat woord van God, daar moeten we dag en nacht leren overpeinzen. En daartoe wordt Jozua en ook wij opgeroepen om zo bezig te zijn. Het woord van God leren kennen, ja, dat is noodzakelijk. Alleen dan kan je je omgorden met de waarheid. En ik kan u zeggen, dat laat dit vers wel zien, overpeins het dag en nacht, omdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat erin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Vers 8. Ja, dat kan alleen als je daar al de tijd die je maar hebt, daarin steekt. Zonder uitzondering. Overpeins het dag en nacht. Het woord van God. Ja, het is noodzakelijk om je te omgorden met de waarheid, om het zwaard des geestes goed te kunnen hanteren, om alles in je leven te toetsen aan het woord van God. Maar dat kost heel veel tijd en moeite. Ja, dat vraagt studie. Persoonlijke studie. Luisteren ook naar de prediking. Het tot je nemen persoonlijk. Luisteren naar de uitleg die men geeft. Hè? Lezen en daarna erover nadenken. En dat woord nemen. Een gedeelte nemen. En daar moet je niet één keer over nadenken. Daar moet je 10 keer over nadenken. Keer op keer op keer op keer op keer maar dat woord overdenken. En overpeinzen. Dat is overpeinzen. Niet één keer eens een keertje over nadenken. Nee, dat is niet overpeinzen. Overpeinzen is dan 1 keer, 2 keer, 3 keer blijven nadenken erover. En steeds meer erin ontdekken. En steeds meer de persoon erin gaan zien. En het rare is, de Heer laat je steeds meer zien. Het is een prachtboek. Het is een geestelijk boek. Het is geen gewoon boek. Kan je in de bibliotheek nergens, kan je zo'n boek krijgen. Maar dat boek hebben we. Het woord van God. Het is van God. Het is de Heer. En het mag niet wijken, zegt de Heer, uit uw mond. Dat wil zeggen, waar je hart vol van is, daar loopt de mond van over. Hoe kan het niet meer wijken uit je mond? Nou, als je er met je hart zo in bezig bent, in de geestelijke dingen, dat je er zo rijk van wordt, dat je er zo vol van wordt, dat je mond er gewoon van overloopt. En als je een ander ontmoet, moet ook een broeder en een zuster zijn, want anders kan je niet kwijt, maar als je een broeder en een zuster ontmoet, dat je daar dan samen over mag praten. Dat je mond als het ware ervan overloopt, omdat dat je het meeste bezighoudt. En als je je zo voedt dag en nacht met het woord van God, hè, dan ben je daar vol van. En dan spreek je ervan, heb je gemeenschap ook met de ander. We laten ons zo gauw in beslag nemen door allerlei andere zaken, als we heel eerlijk zijn. Het leven kan zo ongelooflijk druk zijn, die maatschappij kan zo druk zijn, maar we moeten hem geestelijk beoordelen. Als die maatschappij te veel beslag gaat leggen op je tijd, hou je geen tijd over voor persoonlijk het woord van God te lezen. Of om te luisteren naar de prediking. Dan heb je amper tijd om samenkomsten te bezoeken. Maar dat is niet goed. We dienen tijd. Onze tijd goed uit te kopen. Goed te spanderen. Te spanderen. Ter overdenken van het woord van God. En zodra we vol worden van zijn woord. Ja, dan groei je ook eigenlijk in die gemeenschap, die persoonlijke omgang met de Heere Jezus Christus. Want het is Christus, het levende woord, waar het geschreven woord van getuigt. En je wordt in die persoonlijke relatie helemaal getrokken. En de Heere gaat tot je spreken vanuit zijn woord. En dat kan je niet meer missen dan. Maar dat is het rijkste wat er bezit. En het wondertje is dan, wat staat er steeds achter, heb je dat opgemerkt in vers 7, vers 8, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat, vers 7 en vers 8, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Ja, het werkt wat uit in de praktijk van ons leven. Als je zo nauwgezet gaat handelen, nauwgezet het woord van God dag en nacht gaat overpeinzen, dan word je getrokken in die persoonlijke omgang met de Heer Jezus Christus en dan ga je doen wat hij je zegt in zijn woord. Wat hij je duidelijk maakt, dat ga je doen. Weet je nog in Johannes 2, dat daar in Cana, dat daar dat huwelijksfeest is. En dan is er gebrek aan wijn, dat weet u toch wel, dat verhaal. En dat wordt dan ook weer gezegd, dan wordt er gezegd, een opmerking gemaakt door Maria, die zegt dan, ja, je moet maar precies doen wat de Heer je zegt. Dat moet je doen. Niet wat anderen zeggen, maar wat de Heer je zegt. En het wonderlijke is, de Heer gaat door het woord persoonlijk tot je spreken in je eigen situatie. Je krijgt antwoorden. En vaak zijn genade is genoeg. En als hij tot je persoonlijk spreekt, dan ga je als het ware luisteren naar zijn stem. En dan ga je ook doen wat hij zegt. Het gaat dus je handel en je wandel in de praktijk van je leven beïnvloeden. Het gaat je keuzes beïnvloeden in je leven. Omdat je alles geestelijk leert beoordelen en zien. En je alles doet met het vergezicht eigenlijk van een hemelse toekomst. En ook al wordt die uiterlijke mens, ook al vervalt hij dan, ja, die innerlijke mens, joh, die bloeit verder op en op en op. Eigenlijk tegen de verdrukking in groei. Ook al vervalt die uiterlijke mens, die innerlijke mens, die bloeit steeds verder op, die wordt als het ware steeds meer hemelwaarts getrokken. En dan ga je ook anders in het leven staan. Wij trekken hemelwaarts. En zo zing je ook. Ook al is het misschien de omstandigheden en situatie helemaal niet zo dat je daarover kan zingen. Ja, daar zingen we niet over. Maar we zingen over dat we verlost zijn. En dat we met de Heer op reis zijn naar dat vaderhuis hierboven. Dan krijg je iets wat de Bijbel noemt kennis. Kennis des Heren. Wat Paulus noemt bovenkennis, als je dat letterlijk neemt. Bovenkennis, je krijgt bovenkennis, je krijgt kennis des Heren. Het grote euvel waarom Israël later faalde en het eigenlijk met Israël misging en ook herhaaldelijk misging. Waarom het ook soms in ons leven mis kan gaan, waar ligt het nou aan? Dat de Heere moet zeggen, mijn volk gaat te gronden, mijn volk gaat verloren, omdat het geen kennis des Heeren heeft. Daar gaat het om. Als je getrokken wordt in de persoonlijke omgang met de Heere Jezus, dan krijg je kennis des Heeren. Dan leer je hem kennen. En dan raak je daar vol van. Dan leer je het geheimenis van Christus kennen. En dan leren we door genade ook wie we door genade in Christus geworden zijn. En dat leidt ook in ons geval tot voorspoed. Tot geestelijke voorspoed. Geen aardse voorspoed, helemaal niet. Maar wel geestelijke voorspoed. Dan word je ongelooflijk rijk. Dan ontdek je de rijkdom der genade die hij je geeft. En dan kom je ook tot dat doel. Vers 8 aan het eind, hè. Opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken. En zult gij verspoedig zijn. Uw doel bereiken. Ja, wat is het doel van Jozua? Wat is het doel van Israël? Nou, het in bezit nemen van het erfdeel. Dat is bij ons ook zo. Dan bereiken wij ook ons doel. Dan ga je alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, waarmee je gezegend bent. Je erfdeel ga je dan in bezit nemen. Dat neem je in bezit en ga je uit leven. Dan ga je uit geloof leven. En dan kan je over de hele Bijbel heen schrijven. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dan leef je. Dan beleef je het geloof. Dan leef je uit het geloof. Dan leef je uit het geloof van Christus. Tot opbouw van je eigen geloof. Uit geloof tot geloof. Ja, waar steken wij onze energie in, broeders en zusters? In de praktijk van alle dag. Zijn we zo met het woord van God bezig, dat we het overpeinzen, bij dag en bij nacht? Waar steken we onze tijd en energie in? Misschien moeten we eindigen met wat de Heer Jezus zegt, en dat is een soort waarschuwing. In Matthäus hoofdstuk 6. Matthäus 6, en daar eindigen we dan mee. Matthäus 6. Vers 19. En het gaat over de ware schat. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt, en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt, en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar zijn we mee bezig? Waar is ons hart? Bij de aardse dingen? Of bij de hemelse dingen? Bedenk niet de dingen die op de aarde zijn, maar bedenk de dingen die boven zijn. Als we daar ons mee bezighouden, ja, dan zijn we eigenlijk bezig met de geestelijke dingen, met de dingen van de Vader. En dan worden we daar vol van. Dan loopt daar onze mond van over. Door het overpeinzen van zijn woord bij dag en bij nacht. En de Heer zegt, heb ik het u niet bevolen? Zo eindigt het, hè, dit gedeelte wat we overdenken in vers 9. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en moedig, sidder niet en word niet verschrikt, want de Heere uw God is met u overal waar gij gaat. Ja, dan zien we op Christus, dat Christus onze leidsman is, de voleinde des geloofs. Dat hij onze commandant is. En dat hij altijd met ons is. En dat we met elkaar en samen met hem op reis zijn naar het Vaderhuis hierboven. Maar onderweg moeten we nadenken. Waar ben ik nou mee bezig? In de praktijk van mijn leven. Waar gaan mijn tijd en energie nou insteken? Is dat allemaal wel nooit zo noodzakelijk? Waar is mijn hart zo vol van? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Amen.